Goedemiddag gemeente, mijn naam is Jacob Rink en ik heet u van harte welkom in deze middagdienst. Ook de mensen die thuis of op een andere plaats deze dienst meebeleven, van harte welkom. Deze dienst wordt geleid door dominee Hoogboom uit Utrecht-West en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkenraad een hele gezegende goede dienst wens ik u toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft en eeuwig leeft en daarom nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gaan zingen. Gezang 127 gaat stillen in den lande uw koning tegemoet. De intocht is op handen van hem die wonderen doet. Gezang 127, 1, 2 en 4. lezen uit Gods woord. Grote, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die trouw bent. U die overal bent. U die er altijd bent. Wij roepen u aan. U dankend voor deze dag van rust. Aan het einde van de dag komen we hier in uw huis onder uw woord. Om te luisteren naar uw stem. En we komen u bidden dat wij zullen luisteren. Maakt u ons stil. Neemt u weg wat tussen u en ons instaat. Bovenal, spreek uw woord. Waar u spreekt, wordt een wereld uit het niets geboren. Waar u spreekt, komen doden tot leven. En zo lezen we uw woord. Om u te kennen. Om u te geloven. Om u lief te hebben. Om in deze week te mogen leven uit de hoop die u ons aanzegt. U kent ons, hier in de kerk of waar we ook maar meedoen met deze dienst. We bidden u, woon in ons met uw genade, met uw goedheid. Door de kracht van uw geest. Open onze lippen om te spreken. Opdat onze mond uw lof verkondigt. Open ons hart en ons leven. Opdat wij u ontvangen als onze verlosser. Om Jezus wil. Amen. We openen de schriften. We lezen vanmiddag Lucas 1, vers 46 tot 56. Lucas 1, vers 46. Daar lezen we het heilige, het onfeilbare woord van God als volgt. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij met lege handen weg. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze middag. We gaan zingen, Psalm 113, vers 2. 113, vers 2. omzien. Ik lees nog een keer vers 48. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Gemeente van Christus, de woorden die we lazen en die we kennen als de lofzang van Maria, het Magnificat, ze zijn blij en groot. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Het zijn woorden die de kerk al eeuwenlang dagelijks zingt. In iedere evensong, iedere vesper, in de kloosters, in de kerken. Altijd aan het einde van de dag, na de schriftlezing, wordt de lofzang van Maria aangeheven. Omdat het woorden zijn die de vreugde van de kerk van christenen verwoorden. Vreugde om God en vreugde in God. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Maar die woorden hebben een tijd en een plaats. Ze zijn gezongen door Maria, een jonge vrouw die onverwacht zwanger bleek, die ongepland en ongetrouwd zwanger bleek. En daarbij ook nog iets van een licht, van een engel, van een stem heeft ervaren. Je zult maar, hoe oud zou ze zijn? Je zult maar 18 zijn. En er gebeurt iets dat je leven totaal op een ander spoor zet. Wat zeg je dan? De Vlaamse zangeres Pommelien Thijs zingt in haar hit Het is erop of eronder. Want elke keer als ik je vraag wat je wilt van mij, zeg je niks. Je laat het open. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Het is erop of eronder. De hoogste tijd. Wie ben ik voor jou? Wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Zij heeft de liefde van haar leven ontmoet. Maar de liefde van haar leven weet niet of zij wel de liefde van zijn leven is. Is die onzekerheid. Die grootsheid van de liefde. Maar de onzekerheid of je hem wel vatten, of je hem wel omvatten en bevatten kunt. Wat zing je als je 18 jaar bent en er gebeurt je iets wat je veel te groot is? Ik denk dat het eerder aansluit bij wat Pommelien zingt. Aan die stelligheid, aan die grootsheid, die blijdschap van Maria. Nou zit er tussen dat moment dat ze die engel ziet, zwanger wordt, en het moment dat ze dit lied zingt, nog wel een ontmoeting. Een ontmoeting die als een filter werkt. Maria is naar haar nicht Elisabeth gegaan. 3 keer zo oud als zij, maar ook in verwachting. Ook al zo vreemd. En ze zoekt bij haar houvast. En als zij bij Elisabeth aankomt, dan komt Elisabeth naar buiten voor het eerst in 6 maanden. Want Elisabeth kon het ook niet bevatten en ze heeft zich opgesloten, afgesloten. Maar nu gooit ze de deur open. Want er gebeurt iets in haar lichaam. Het kind springt in haar op en en ze ziet Maria en ze zegt, vanwaar? Waar heb ik dit aan verdiend? Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van haar Heer in vervulling zullen gaan. En het lijkt erop alsof die begroeting van Elisabeth iets bij Maria laat landen. Alsof Maria iets begint te tasten, waardoor zij weer vaste grond onder haar voet krijgt. Wat hier gebeurt, zet haar leven op zijn kop. Hoe gaat ze het Jozef, haar vriend, vertellen? Hoe komt ze haar ouders onder de ogen? Maar zij heeft onder Gods ogen gekomen. En dan begint ze te zingen. Want na die woorden van Elisabeth antwoordt Maria met het lied dat we lazen, als een duet. Het zijn woorden die niet zo heel nieuw zijn voor Maria. Zij zingt met de woorden van Hanna, moeder van Samuel, de grote profeet, leider van het oude Israël. Hanna, die onvruchtbaar was en daardoor in haar gezin aan de rand geduwd werd. Hanna die zingt dat God haar heeft opgezocht en dat ze nu zwanger is en dat ze weer meetelt. Maria zingt de woorden van de psalmen die steeds weer zingen over zachtmoedigen, armen, hetzelfde woord. Mensen op wie neergekeken wordt. En die dan vertrekken naar het huis van God, naar de tempel. En zeggen, God, dit kan toch niet? Ik ben toch uw mens, ik ben toch uw kind. Grijp in. Machtelozen die hun toevlucht zoeken bij God. Maria heeft ze gezongen in de tempel, in de synagoge. En ze vlecht het in elkaar tot haar lied. Ik ben als Hanna, opgezocht door God. Ik ben als die armen, ongezien, bij God gezien. En het lijkt erop alsof zij de liturgie van bij de eerstelingen op zich neemt. Deuteronomium 26. Daar gebiedt Mozes op het moment dat je nou de eerstelingen van je oogst of de eerste dieren van de kudde krijgt. Ga daarmee dan naar die tempel en bied ze aan God. En wat zeg je dan op dankdag? Groot God, dank u wel. Want ik ben rijk geworden en ik geloof echt dat ik dat aan u te danken heb. Nee, de liturgie schrijft voor dat de priester dan vraagt, dank je wel voor deze spullen, heb je nog iets te zeggen? En dat iedereen die dan in de tempel komt, en Maria heeft het vaak genoeg meegemaakt waarschijnlijk. Althans, als vrouw was ze natuurlijk niet bij dat heilige, maar wel van die afstand, of in ieder geval van haar vader. Dan moet u het volgende zeggen. Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen. Ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig bestaan. En de Heer bevrijdde ons uit Egypte met een sterke hand en een opgeheven arm op angstaanjagende wijze. Arm komt terug. Die verlossing komt terug. Sterker nog, het is het woord waar Maria mee begint. Mijn hart juicht om God, mijn redder, mijn verlosser. Daarmee wordt dit lied het lied van een meisje. maar ook wel een heel rauw lied. Het lied van Hanna was ook al een oorlogslied, een overwinningslied. Die kleine mensen, ze zien God komen. Ze zien God helpen. Maar als God helpt, dan doet hij dat door zij die zichzelf groot gemaakt hebben van de troon te stoten. Door een hemelse wisseltruc. Zij die zich verheven achten, liggen op de grond en de kleinen worden opgetild. Daar gaat een oorlogsheld door de geschiedenis van Israël heen. En Maria, ze gaat erbij staan. Bij de strijd van God in deze wereld. De God van Israël is een oorlogsheld. Omdat deze wereld in een strijd verwikkeld is van mensen die zich groot maken. En alleen maar groot kunnen zijn doordat ze anderen naar beneden duwen. En de kleinen die niet kunnen terugvechten. Ze roepen God te hulp. En hij komt uit zijn hoge hemel. Maria zegt: ik ga meezingen. Want dat is in mijn leven gebeurd. Gemeente, wij zijn hier in deze eeuwenoude kerk. Waar al zo lang de psalmen worden gezongen. Waar al zo lang het evangelie wordt verkondigd. Wij zijn niet de eersten die gaan geloven. Wij hebben een hele hoop uit te vinden over wie God is. Wat geloven is. Wie wij voor God zijn. Maar we doen het niet voor het eerst. Wij zingen mee in dat koor. Dat iets heeft gehoord. Dat een stem heeft ontvangen. Een evangelie heeft aangenomen. Dat God komt. En dan de orde van deze wereld omkeert. En tegelijk, daar zit iets machtigs in, maar ook iets angstaanjagends. Iets machtigs in die zin dat wij toch ook zo vaak vastzitten in structuren, in politiek, in een economie die de een rijker maakt ten koste van de armoede van de ander, die de een aanzien geeft ten koste van de importheffingen voor de ander. Onze hele structuur is erop gebouwd dat de een alleen maar omhoog kan als die de ander naar beneden duwt. En dan is er het evangelie dat zegt: nee, maar de dingen kunnen anders worden. Het is Pasen geweest. De dood, het kwaad heeft niet het laatste woord. Jezus leeft. Alleen, als wij hier dan zitten, blanke, rijke westerlingen, dan kan het je zomaar aanvliegen. Aan welke kant sta ik dan? Hij dreeft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaaf. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Buskus zei: Jezus zit altijd in de hoek waar de klappen vallen. Zit jij daar? Of zit jij in de bevoorrechte hoek van deze wereld? Adventstijd is van ouds ook een boetetijd. Je kan het je niet voorstellen natuurlijk, met Sinterklaas en kerst en alle chocoladeletters. En 4 weken boete. Vanwege dat perspectief op de wederkomst van God en dat onderzoek. Als God nou naar mij toe komt en alles op zijn kop zet. Als God mijn leven op zijn kop zet, wat gebeurt er dan? En welke kant sta ik dan? Maria zingt. Ze zingt mee. Maar ze maakt het helemaal haar lied. Hij heeft oog gehad voor mij. Zijn minste dienares. Luther schrijft een geweldig commentaar bij het Magnificat. Hij kende dat natuurlijk van voor naar achter en van achter naar voor. Want als monnik had hij het elke dag gezongen. Dan geeft hij een toelichting bij zijn vertaling. En hij zegt, normaal, afgelopen 1500 jaar... is dat woordje over die dienares altijd vertaald met niedrigkeit. Maria was nederig. En daarom heeft God naar haar omgezien. Maar Luther zegt, ik heb een ander woord gekozen. Niet niedrigkeit, maar nichtigkeit. Nietigheid. Want hij zegt, nederigheid, dat kun je oefenen. Je kunt al je rijkdom weggeven. Je kunt je mooie kleren afleggen. Maar dan gebeurt er iets geks. Dan ben jij nederig. En dan kijken de mensen naar jou omhoog. En ze zeggen, oh, wat is dit mooi. Wat is dit geestelijk. Wat is dit waanzinnig. Nederigheid. Dat is iets wat je moet maken. Wat je kunt oefenen, deugd. Maar nichtigkeit, nietigheid, dat kun je niet oefenen. Dat ben je. Dat is je bestaan. Maria stelde daar in het noorden van Israël niet zo heel veel voor. Als vrouw. Ongetrouwd. Niet in het centrum van godsdienst, centrum van de macht. Wat zij zingt is, dit ben ik. En ik kan er niks aan doen. Maar God heeft naar me omgezien. Hij heeft oog gehad voor mij. En daar wordt ze blij van. Wie niet? Je kunt soms een kerk vol hebben, je kunt een huis vol hebben en je doodeenzaam voelen. Dat er iemand is die je aankijkt en zegt, hoe is het met je? Dat er iemand is die naar je omziet, je aankijkt. Kijk, wij zijn altijd aan het praten en zelfs als we niet praten, zijn we heel vaak nog niet aan het luisteren. Dan wachten we tot wij weer wat kunnen gaan zeggen. Maar als iemand naar je omziet, dan ben jij aan de beurt. En, zegt Luther, wat Maria heeft geleerd uit die psalmen, bij Hanna, bij Deuteronomium, dat is dat God altijd en alleen maar naar beneden kijkt. En dat zij daar beneden is. En dat zij door God is gevonden. En opgetild. Het is toch wonderlijk schoon. Zo is God, zegt Luther. Het is 1521. In dezelfde tijd wordt een boek gepubliceerd, een verhaal, Mariken van Nimwegen. Een meisje dat er met de duivel vandoor gaat. Geweldig leven heeft, vol feest en geld. Op een gegeven moment trekt ze het niet meer. En ze maakt zich van die duivel los. Er wordt van een toren gegooid. Iedereen denkt dat ze doodgaat, maar nee, ze blijft leven. En dan gaat ze naar de pastoor. En ze zegt, ik heb een gat in mijn ziel. Ik heb met de duivel geleefd. Er is zoveel bagage. Ik wil er vanaf. Ik wil bij God. Ik wil thuiskomen. En die pastoor die luistert naar haar biecht. En hij zegt, ja, goeiedag zeg. Met de duivel geslapen. Daar weet ik even geen oplossing voor. Ga maar naar de bisschop. En de bisschop zegt, ja. Ja, dat weet ik niet. Ga maar naar de paus. En Mariken gaat naar de paus. En die paus die geeft haar de opdracht om nederig te zijn. En zegt daarbij, Misschien dat er iets gebeurt. Dat is heftig. Dat je dus iets meegemaakt hebt in je leven. Gewoon die hele geschiedenis. En dat je op een gegeven moment een kerk binnenkomt. En dan denk ik, ik wil genade. En niemand weet het eigenlijk. En zegt, ga maar je best doen. Word maar nederig. Misschien dat er iets gebeurt. Zijn wij zo allemaal niet bezig? Dat je probeert om iets te worden. Om die connectie met elkaar. Om de band met God weer een beetje levend te krijgen. Dat je zelfs door nederig te worden uiteindelijk bezig bent om door God gezien te worden. Zoals we de hele tijd bezig zijn om gezien te worden. Door je man, je vrouw, je ouders, je baas, je collega's, de stad. Als ze nou mij zien, dan kijken ze omhoog. En in die wereld gaat Luther dit Magnificat uitleggen. En zegt hij, wat nou? God kijkt naar beneden. En Maria zegt, ik heb het door. God komt naar mij. Ik kom niet naar God. God kan alleen maar naar beneden kijken. En daar komt hij me opzoeken. Daar komt hij mij verlossen. Nog wel één ding. Je zou nog zomaar met die vraag kunnen zitten. Ja, maar als ik dan aan de verkeerde kant sta. Als ik helemaal niet nederig. Als ik helemaal niet nietig ben. Als ik nou aan de kant van de rijken. Aan de kant van de mensen met aanzien sta. Wat dan? Ja. Daar maakt Luther zich eigenlijk niet zo druk om. Daar maakt Paulus zich eigenlijk ook niet zo druk om. Want in de ontmoeting met dat kind dat Maria draagt, gaan ook de rijken ontdekken dat ze nichtig zijn. In de ontmoeting met dat kind dat in de schoot van Maria groeit, ontdekken ze zijn liefde die zich overgeeft aan het kruis. En dan kun je rijk zijn, dan kun je aanzienlijk zijn. Maar in de ontmoeting met deze God, die nederige God, gaan je ogen open voor je eigen nichtigheid. En dan zijn we uiteindelijk, het evangelie is zeer democratisch, dan zijn we uiteindelijk allemaal even laag. De vraag is alleen of we het zien. Of het horen. Maria zingt met heel haar volk. God is een oorlogsheld en hij is onderweg om te komen. Hij kijkt me aan. Hij zoekt me op. Hij kijkt naar beneden en tilt me. Zijn huis, zijn heerlijkheid binnen. Wat zingt een meisje van 18, van wie het leven op zijn kop staat.
Elisabeth zei: jij bent de moeder van mijn Here en je hebt zijn woord geloofd. Alles wat Maria hier zingt is niet waar. De heersers zijn niet van hun troon gestoten. De geringen hebben geen aanzien. De hongerigen hebben nog steeds honger. En rijken worden helemaal niet weggestuurd. Ze krijgen een post in het kabinet van de nieuwe president van Amerika. Maar Maria heeft een woord. Tot twee keer toe. Het woord van de engel. Het woord van Elisabeth. God heeft je gezien. En ze houdt zich vast aan het woord. Want het woord van God is meer waar dan de werkelijkheid die ze ziet en die ze ervaart. En zo is het ook voor jou. Dat woord verkondig ik je vanmiddag. God ziet naar je om. Ook al zegt alles in de werkelijkheid, het is niet waar. Het woord van God schept een werkelijkheid die je niet ziet. De hele werkelijkheid vloekt met het evangelie. Maar Israël zingt: God is gekomen en heeft mij ellendige opgeraapt. En Maria, ze zegt: hij heeft oog gehad voor mij. En zo komt God vanmiddag naar u, naar jou. Hij kijkt naar beneden. In je nichtigheid. In je nederheid. En hij tilt je op. Naar zijn toekomst. Naar zijn vaderhuis. Om Jezus wil. Amen.
We gaan luisteren. Meine Seele erhebt den Herrn. Johann Sebastian Bach, bewerking van het Magnificat, BWV 648. We gaan hem ook zingen. Magnificat. Gezang 66, vers 1 tot 6.
Thank you.
Zullen we nu samen met heel de wereldkerk ons geloof belijden? Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen, woorden uit de 4e eeuw. U vindt ze op de liturgie. Ik nodig u uit om op te staan en ze met mij mee te zeggen. Als we dat gedaan hebben, willen we zingen gezang 399, vers 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan bidden. Ik zal u voorgaan in het dankgebed, in de voorbeden voor de wereld, de kerk en voor elkaar. Daarna word ik stil, zodat u tegen God in de hemel kunt zeggen wat ik niet voor u kan zeggen. En uiteindelijk zullen we eindigen met een Onze Vader. Ik nodig u uit om dat met mij mee te zeggen. Maar als je dat niet wilt, voel je ook vrij om gewoon te zwijgen. Laten we bidden. Grote God, wij aanbidden en wij danken u dat u alleen maar naar beneden kijkt en dat u daar ons ziet in onze nichtigheid. Wij die proberen ons op te werken, wij die zo graag gezien worden en het idee hebben dat dat alleen maar kan als mensen naar ons omhoog kijken. Wij horen Maria zingen dat u naar beneden keek en haar zo verlost. En dat u zo de wereld doorgaat en alles op zijn kop zet. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. In een wereld waar we soms moedeloos worden. Omdat het recht van de sterkste nog steeds lijkt te gelden. Omdat wie zich groot maakt deze wereld lijkt te winnen. Omdat wij een hart hebben dat zo graag omhoog wil en gezien wil worden. Ook als we daarvoor anderen naar beneden moeten duwen. Wij bidden om vergeving. Waar wij u niet wilden zien. Waar wij anderen links lieten liggen. Wij danken u voor uw genade. Maria hoorde meezingen met dat koor van Israël. En wij meegezongen hebben met haar. Heer, zo komen we u bidden voor de wereld. Voor hen die moeten vluchten. Voor landen waar oorlog is. Wij bidden u voor Syrië. Het is er de afgelopen jaren nooit rustig geweest. Maar nu laait het geweld weer op. Wij bidden u voor hen die ontheemd zijn. Geen huis en haard meer hebben. Ver weg. Maar ook in deze stad. Zoveel die buiten moeten slapen. Mensen die gevlucht zijn. Mensen die hier werk kwamen zoeken. Mensen die het tot voor kort heel goed hadden. Maar nu gescheiden zijn en geen geld hebben om een huis te huren. Heer, wij dragen deze stad bij u op. En wij bidden voor elkaar. U kent ons. U kent onze staat. U weet hoe wij gezien worden. En hoeveel pijn dat ons kan doen. Wij brengen elkaar bij u. En bidden u, zie op ons allen neer. In uw barmhartigheid. In uw opzoekende zondaarsliefde. En omring ons met uw vaderlijke zorg. Wij bidden u voor de kerk in deze stad. Uw naam ook vanmiddag op zoveel plekken wordt aanbeden en geloofd. We bidden u voor de kerk wereldwijd. In het bijzonder voor broeders en zusters die worden vervolgd. Die vandaag niet bij elkaar kunnen komen, maar op zichzelf u aanbidden. Wees bij hen. Geef hen hoop en moed. Wij bidden en wij danken u. En wij bidden en wij danken voor de dingen die we voor elkaar niet kunnen verwoorden. In stilte leggen ze aan u voor. Grote God, wij bidden u deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan horen waar de collecten voor bestemd zijn.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor het Weglooophuis, onze buren in de Waterstraat. Stichting Weglooophuis biedt onderdak, een luisterend oor en maatschappelijke ondersteuning aan mensen met psychische nood. In de interactie tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers staan oprechte belangstelling, gelijkwaardigheid en het er zijn voor elkaar centraal. Als buren dragen we hen een warm hart toe. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en is een aanvulling op de actie kerkbalans. Als Jacobikerk zijn we Gods handen en voeten op deze plek in de stad. Veel gemeenteleden geven maandelijks geld via de actie kerkbalans. Dit jaar komen we financieel niet uit. De begroting is niet sluitend. Daarom is er een eindejaarsactie ingezet. We hopen dat we met deze eindejaarsactie het jaar toch financieel gezond af kunnen sluiten. Geven kan via deze collecte en ook heel makkelijk via de Jacobi-app. Daar is een apart icoontje geven aangemaakt. En bovenaan vind je dan een extra tabblad met de eindejaarsactie. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de stichting Epafras. De stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast in het buitenland. De medewerkers van Epafras zoeken deze mensen op en geven geestelijke steun en praktische diaconale hulp. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
We gaan ons slotlied zingen, Psalm 31, vers 3, 4 en 6.
Hef uw harten tot God in de hemel en ga heen deze week in onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.